Voordat je gaat luisteren naar Formule 1 Paddock Praat, eerst even dit. Ontdek de nieuwe collectie geïnspireerd op het unieke karakter van de Grand Prix in Florida. Shop nu de Miami collectie op Verstappen.com.
Max begint zich goed te voelen. En dan, ja, natuurlijk de focus ligt ook wel op wat hij zegt en wat hij wil en wat hij nodig heeft. En de tweede rijder die gaat gewoon weer de mist in dan. Ik verwacht niet dat anders gaat zijn meer de rest van het jaar.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Wat hebben we geleerd van de Grand Prix van Miami? En wat was nou de impact van het aangepaste reglement? Verder blikken we terug op racelegende Alex Zanardi, die afgelopen weekend overleed.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het racemagazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel. Verslaggever Matthijs Nijhuis en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou jongens, we zijn weer begonnen. De eerste race zit erop na de voorjaarstop. En wat is het gevoel wat bij jullie achterblijft?
Nou, veel dingen eigenlijk. Maar goed, daar hebben we ook deze podcast voor. De nieuwe regels zijn natuurlijk van gaan. De nieuwe regels, aanpassingen. En ik zou liever zeggen aanpassingkjes, want zoveel was het niet.
Ja.
Het was natuurlijk wel, sowieso, we gingen weer racen. Spannende race, gebeurde heel veel. Dus ik stond ook af en toe wel op de bank. En te springen van, oh, gaat het wel niet? Dus dat was, ik vond het wel entertainment,
ja.
Maar geen verbetering qua yo-yo, inhalen. Ja, wel heel veel inhalen, dus begrijp me niet verkeerd. Maar het gaat nog steeds om waar laat je de energie los. Want je had natuurlijk het lange rechte stuk achter tegen het einde van de ronde. Daar werd veel ingehaald, maar dan vervolgens had je nog een hele lange zone waar ze die energie eruit konden gooien. Ja, en dan weer daar weer ingehaald. En het verschil was toen nog wel steeds heel groot met energielevels en zo.
Ja, Matthijs, heb jij een beetje hetzelfde gevoel?
Ik vond het in de eerste plaats heel vermakelijk. Ik bedoel, heel veel crashes uit voor beurten, dat werkt altijd goed natuurlijk.
Er gebeurde genoeg, ja. Ondanks
geen
dat
regen.
Geen regen,
nee.
Toch was dat een leuke race.
Nee.
Ja.
Nee, toch spectaculair. En gewoon heel veel verschillende raceleiders ook. Van Norris tot Antonelli tot Leclerc.
Ja.
Verstappen af en toe, volgens mij ook.
Zeker, ja.
Dus en ze konden elkaar goed volgen, vond ik. Ik heb Norris heel lang achter Antonelli zien rijden. Maar ja, of dat dan met die nieuwe regels te maken heeft, dat... Zeg even niet.
Ja, denk ik wel. Want je ziet ook als je af en toe... Ik zit vaak in die kerstboom te kijken ook. Of op de live timing overigens. Maar in die kerstboom zie je het ook. Dan ineens verliest iemand 3/4 tiende. Dan denk je, oh, die heeft een fout gemaakt. Maar dat is niet een fout. Dat is dan dat hij aan het opladen is.
Ja.
Mm-hmm. Dus, maar dan zit je er ook wat verder achter. En dan kan je natuurlijk weer... Nou ja, dan kan je daarna weer naartoe rijden. Dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk niet de hele tijd bovenop iemand zit. Dan zit je continu op 6/10. Maar nu zie je het in één keer naar 9/10 gaan. En dan gaat het weer naar 15/10. Dus ja, je hebt iets meer marge. Iets verder er vanaf.
Ja.
Dus dat is wel positief, ja. Maar sowieso, ik heb ook wel genoten van de wedstrijd. Maar dat heeft nog steeds niet zoveel te maken met het racen wat we deden. Want je moet nu heel strategisch gaan denken.
Ja.
Hoe ga ik opladen? Waar ga ik het doen? Mm-hmm. Waar laat ik het los? Russell begon op een gegeven moment te klagen dat hij in de verkeerde modus zat.
Ja.
En dat hij een beetje tegengesteld zat met de rest. En dat hij overal dan net voorbij gereden werd. Dus dat is wel jammer. Maar je moet heel tactisch zijn. Want misschien... ook wel weer leuk wordt als we daar allemaal aan gewend zijn. Maar
ja.
Het is niet hoe autosport in mijn optiek bedoeld was.
Nee, precies. Nog even die start hoor. Max Verstappen. Ja. Hoe in godsnaam hield er het ding weer recht op de baan en knalde er niemand achterop? Dat is toch echt ongehoord.
Ja, dat er niemand op knalde is natuurlijk mazzel.
Ja.
Even niet helemaal, maar die rijders die kijken meteen waar kan ik profiteren? Waar kan ik hem er meteen langs zetten en nog een paar plekken pakken? Maar die nemen heel veel risico. Die kijken niet hoe moet ik hem ontwijken? Die zijn meteen anders aan het denken. En Max was, ja, die ging gewoon vol in. Die dacht, ik pak Leclerc ook. Maar ja. Leclerc dacht, no way, ik stuur in. Ja, Max haalde het gewoon niet. Maar dat is zo knap dat hij dan op dat moment die auto in een... ik denk dat zijn techniek is waardoor hij zo goed is. Hij geeft op een gegeven moment op. Dus in de zin van, dit gaat niet meer lukken. Dan maar een 360. En de meeste rijders gaan dan nog proberen te redden. En die blijven proberen de goede kant op te gaan. Hij denkt meteen, wacht even, dit haal ik niet. Dus in al die split seconds van...
Precies. Ja.
En dan gooit hij hem om en dan doet hij dat met de rem, met het gas, met de koppeling. Alles op het goede moment. En hij gaat door. En dan denk je... Montoya zei na de race, dat is mazzel. En eigenlijk Julian Palmer, dat was wel leuk, die zei, hoezo mazzel? Hij deed het vorig jaar, of in Hongarije toen hij spinnen. Brazilië weten we nog. Ja. Daar zat wel een tikje mazzel bij, want het scheelde zo weinig met de vangrail. Maar hij heeft zoveel skill om die auto gewoon om te gooien en door.
Ja, maar of je zegt dat je dus Het is niet eventjes even aan je stuur draaien. Er zijn natuurlijk zoveel andere dingen die je ook moet doen. En allemaal in een split second. Het is echt, je zou het bijna in slow-mo moeten afspelen om te kijken wat komt er allemaal bij kijken op zo'n moment om een auto 360 te kunnen laten gaan.
Ja, maar ik denk dat hij heel vroeg de keuze maakt, of in ieder geval heel vroeg voelt, wanneer hij het toch niet gaat halen. Ja, en dan kun je maar beter ervoor gaan om een 360 te maken. Want als je maar blijft tegensturen, nou misschien, en dan schiet je in één keer van de baan af en neem je nog 3 man mee.
Precies.
En nu verliest hij eigenlijk, nou wat verloor hij, 4 plekken of zo?
Ja, eigenlijk
ging het niet meer.
Maar het is natuurlijk ongelooflijk.
Ja.
Is dat vergelijkbaar met wat Leclerc deed in de laatste ronde? Probeerde hij daar op dezelfde manier de auto te redden? Of was het een ander soort spin die hij maakte?
Nee, dat was anders, want dat ging zo hard. En ja, die raakte uiteindelijk ook de muur, maar die had niet echt een... niet echt een kans ook. Die ging gewoon te hard. Uiteindelijk deed hij dat ook nog wel netjes. Maar de Leclerc, nou ja, die is wel vaker ook met dit soort dingen toch wel in de muur gegaan. Misschien had Max hem ook wel gered. Dat hij hem nog net iets langer op de rem had gehouden. In de spin en de snelheid eruit en dat soort dingen. Het zijn hele kleine details. Maar je moet eigenlijk een slipcursus nemen in plaats van autocoureur zijn. Ja. Dus ja, het is een andere...
Dat zei je ook achteraf trouwens. Van misschien moet ik toch rallyrijden nog eens gaan proberen.
Max zei dat, hè?
Ja.
Het is heel knap. Dat is zeker.
Ja. En dan natuurlijk de grote winnaar, Kimi Antonelli. Jij zei in de column op Formule 1.nl, misschien was zijn beste race tot nu toe.
Ja, zei Toto Wolff ook. Ik weet niet of hij dat zelf beaamde eigenlijk, Antonelli. Maar ja, de druk die erop stond, alle omstandigheden. Het zat dicht bij elkaar. Er was eventueel een Ferrari die niet af kon houden. Dat viel dan uiteindelijk mee. Maar er was natuurlijk zeker een McLaren die eraan kwam.
Ja.
Die voorbij kwam. En de druk. Je mag geen foutje maken, ook nu met die energie. Als je één foutje hebt en iemand die ruikt zijn kans, die gooit de batterij leeg en die rijdt je voorbij. En hij heeft geen één keer een echte grote fout gemaakt. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met Max Verstappen toen hij de eerste Grand Prix won. Je kon toen ook niet één klein dingetje fout doen.
Toch knap, hè?
Ja, is knap. Want dat aanremmen is nu zo moeilijk met die auto's. Heel precies, want je bent ook aan het opladen. En je ziet ze allemaal rechtdoor schieten. En ook Antonelli schoot wel een paar keer een beetje rechtdoor. En Norris ook, iedereen. Maar altijd binnen de marge dat hij gewoon steeds die 18 had, 17, dat hij safe was, zeg maar. Dus super.
Ja, ook wel mooi toen hij uitstapte, dat hij ook echt zei, ik ben echt helemaal op. Ja. Echt alles gegeven. En dat wilde ik ook wel zien natuurlijk.
Ja. Ja, hij is ook pas 19 uiteindelijk. Dat vind ik nog steeds, ook als je dat achteraf leest, dat vind ik nog het meest onvoorstelbaar. Dat hij op 19-jarige leeftijd in zijn tweede seizoen in de Formule 1, nu dit 3 keer op rij voor elkaar krijgt. Dat vind ik misschien nog het meest knap. Omdat je ook... Vorig jaar bij zijn thuisrace ging het allemaal niet lekker. Gaf hij achteraf ook toe van ik ben een beetje bezweken onder druk. Het werd me allemaal een beetje te veel. Maar nu lijkt hij gewoon heel goed met die druk om te kunnen gaan. Ook in de auto klinkt het misschien niet heel relaxed. Maar wat je ook aan de column zei, hij zit er met een hartslag van 180. Maar ondertussen heeft hij wel het overzicht en weet hij precies wat hij nodig heeft om die race uit te rijden.
Ja, het is kijk, vorig jaar had hij nog van die foutjes in de wedstrijd ook. Ja. Was hij soms te agressief. Maar nu is hij echt agressief, maar het gaat niet fout. En dat is, dus hij heeft echt wel die ervaring nu opgedaan om te weten wat hij moet doen. En hij laat het kaas niet van zijn brood eten. En ook in die sprintrace, het is gewoon hap ertussen en hij gaat er gewoon voor. Ja. Beetje Max Verstappen stijl ook. Hè? Die, als iemand er voorbij komt, hup, meteen weer terug. En ik vond dat wel echt heel mooi om te zien. En een ander niveau dan toch de meeste rijders hebben, denk ik.
En ook een ander niveau misschien dan Russell.
Ja.
Ja, die had het niet voor elkaar.
Hele weekend niet. Begon ook al voorhand dat hij zei van, nou, dit is niet helemaal de baan waar ik zo van hou. En dan begon dan een beetje met indekken. Maar sowieso, hij had misschien ook wel gehoopt of verwacht dat hij dit keer wel de boel naar zich toe zou kunnen trekken. Maar
ik vind dat ook niet getuigen van een killer instinct van iemand die voor het kampioenschap wil vechten. Als je voordat een race begint al zegt van, nou, dit is niet helemaal mijn circuit en ik weet het niet of ik hier een beetje uit de voeten kan.
Ja, dit zijn de mentale barstjes die er komen. Als je 3 keer, eerst 2 keer verslagen bent al.
Ja.
En je gaat niet naar je favoriete baan. Dat kan zo zijn, want dat is vaak... Je hebt wel eens een circuit waar het gewoon net niet helemaal lekker loopt altijd.
Ja.
Maar dit gaat wel... Het gaat nu wel echt pijn doen bij hem. En hij is normaal, vond ik altijd, heel steady. Dat hij heel constant is ook. Dat hij eigenlijk altijd wel het maximale uit die auto haalt. Maar dat blijkt nu dat op dit moment niet zo is. En dat komt denk ik alleen maar omdat hij een 19-jarige... Italiaan naast zich heeft, die gewoon races aan het winnen is.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar wel gezien met Antonelli dat hij even zo'n dip had, hè, een aantal races. Maar als hij deze vorm kan vasthouden, dan is er bijna niemand die hem kan verslaan.
Ja, ik verwacht niet dat die dip komt meer. Nee. Ik denk dat hij dat vorig jaar ook even nodig had op een bepaalde manier.
Ja.
Om zichzelf weer op te bouwen. En dat heeft hij. En als dat dan niet. Hè, dat kan ook niet lukken, maar dat lukte heel goed. Want op het einde was hij supersterk vorig jaar.
Ja.
En ik denk niet dat hij. Ja, hij zou wel eens een keer slechte race hebben. Maar nu kan hij daarmee leven. Want dan denkt hij, nou ja, maar al die. Bij wijze van spreken, die 8 races ervoor, die waren super. Dus de volgende komt ook wel weer goed.
Ja. Komende race is Canada. Toch wel een circuit wat. Naar het hart ligt van George Russell. Als hij hem daar kan pakken, Antonelli. Ja, dan komt er wel een krak.
Ja, daar kan hij echt de grootste tik uitdelen, denk ik. Ja. Dat is toch een beetje zijn thuiscircuit, denk ik dan, voor Russell. Of in ieder geval, ik kan me voorstellen dat je als coureur daar wel een soort eer hoog hebt te houden. Als je daar zo'n geschiedenis hebt.
Ja, absoluut. Maar dat is inderdaad een baan die hem goed ligt. Heeft hij veel succes gehad. Dus als Antonelli daar hem inderdaad verslaat, dan is wel. Ja, dat is echt een harde tik. En ook in de punten.
Ja.
En dan moeten ze, wie er ook tweede kan worden in dezelfde auto. Of wie er ook kan winnen. Maar kijk, als het gat in één keer heel groot is, dan worden ze 1 en 2. Maar het gat was heel klein met de rest. Ja, dan word je dus zomaar 4e, 5e. Ook in de Mercedes.
Ja.
Dus dat is een beetje het nadeel wat Russell ook had. In Australië was het eigenlijk duidelijk de 1-2. Ja, dat wordt gewoon Mercedes.
Mm-hmm.
Ja, nu was dat even anders.
Ja.
Dat zal daar misschien wel weer terugkeren, hoor. Want ze hebben natuurlijk veel updates die eraan komen. Een heel ander circuit.
Ja.
Maar ja, het kan ook gaan regenen. Er kan van alles gebeuren.
Precies. Ja. Als je kijkt naar Antonelli zelf, hè, is hij dan vooral mentaal sterker? Is hij überhaupt gewoon sneller in de auto? Of zou het ook te maken kunnen hebben met zijn engineer? Ik bedoel, de auto-engineer van Hamilton, die weet ook wel precies alle kneepjes van het vak.
Ik heb wel het idee dat zij ook los van in de races gewoon een hele goede relatie hebben inmiddels. En het moet wel wat wegen dat je de regisseur van Lewis Hamilton achter je hebt staan. Ik heb ook het idee dat in de communicatie, als hij heel, misschien niet gespannen, maar wel dus met die hartslag van 180 in de auto zit en van het team vraagt wat hij nodig heeft. Dat Bono in dit geval er zit om hem wel gerust te stellen en precies weet wat ook zo'n coureur van 19 jaar op dat moment nodig heeft.
Ja, en ze kunnen ook hard tegen hem zijn. En dat valt dan niet verkeerd. Dat ze je meteen onderuit halen. Je hebt ook natuurlijk genoeg engineers en teambazen gehad die iemand helemaal kapot hebben gemaakt.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het een hele mooie balans is. Hij zit sowieso in een hele mooie balans met zijn hele familie erbij.
Ja.
Ik zag het plaatje op de heenweg. Zitten ze volgens mij gewoon niet eens business class met z'n viertjes op een rij. En met z'n papa, mama en zijn zusje.
Ja.
Met een maaltijdje gewoon op schoot, zeg maar.
Ja.
Ja, de rest komt met de privé het aan, maar hij wint de Grand Prix. Dus hij zit gewoon heel lekker in met zijn familie. Mooie groep mensen om zich heen. En Toto straalt alles uit, al het vertrouwen. En ik denk Bonum ook, ja.
Ja.
Toch heb ik Toto, die zei achteraf wel van, ja, dit is natuurlijk een mooie overwinning, maar hij moet niet overmoedig worden. Denk je dat hij daar wel een gevaar ziet van, dat hij nu een beetje denkt van oké, ik leid het WK, ik heb nu 3 races gewonnen, dat hij inderdaad overmoedig wordt of naast zijn schoenen gaat lopen?
Het is altijd een gevaar, ja. Ik zie het niet als een persoon die dat gaat doen, maar het gevaar is er altijd. Want in één keer voel je een soort van onoverwinnelijk. En dan kan je ook weer hard onderuit gaan. Want als je dan in één keer een weekend hebt waarin die gaat, denk je, ja, maar hoe kan dit? En dan kom je er weer niet uit. Dus daar moet je. Nou, ik denk dat het ook goed is dat Toto dat zegt. Dat is toch iemand van 19 een klein beetje nog in bedwang houden.
Nou jongens, zijn we klaar voor de top en flop van Tom Coronel?
Ja, laat maar komen, ja.
Tom, kom er maar in.
De Grand Prix van Miami, de topper en de flopper. Nou, ik weet niet of het is opgevallen. Maar de topper, ik ga hem wat verder achteraan uitzoeken. Want we kunnen natuurlijk logisch zeggen dat Antonelli was. Maar nee, kijken jullie eens even naar de Williams. De Williams is 9e en 10e geworden. Alle tweede auto's in de punten. Ja, dan zie ik toch een hele voorzichtige groei bij het team wat al jaren achteraan loopt te bengelen. Financiële problemen, technische problemen, rijders. Dat hebben ze nu eindelijk ook allemaal onder controle. Dus dan zeg ik, jongens, jullie hebben het echt top gedaan. Williams, kom maar alsjeblieft wat richting de top. Dat zou wel een hele mooie zijn. Ja, en de flopper, dat was toch wel Ferrari. Ze hadden podium kunnen pakken. En dan zie je dat Leclerc net even een spinnetje maakt. Net even wat te gretig is. En dan krijgt hij ook nog eens eventjes 20 seconden aan zijn broek. Nou ja, logisch als je de baan afsnijdt en binnen probeert te hinken. Kijk, doorrijden, daar hou ik van. Al zitten de 3 wielen aan doorrijden. Maar als je de baan afsnijdt, dan moeten ze je wel straf geven. Ja, en in dit geval was dat dus de case. En altijd weer lekker dat die Red Bull erbij zit. Met onder andere Verstappen. Dit was de topper en flopper van Tommy Coronel.
Oeh jongens, Williams, de topper. Die zag je niet aankomen.
Nee. Nee, nou ja, het is zo goed dat ze met twee auto's in de punten eindigen, denk ik. Dat hadden ze absoluut nodig. Om heel eerlijk te zijn, is Williams mij niet heel erg opgevallen tijdens de race. Ik weet alleen dat Carlos Sainz heeft uitgehaald naar Max Verstappen tijdens een inhaalactie. Maar ja, terecht. Ik bedoel, dat team daar hebben we vorig jaar heel veel van gezien. Er werd ook dit jaar heel veel van verwacht. Maar het is goed dat die verwachtingen een keer worden ingelost.
Ja, nee, absoluut. Als je ziet waar ze vandaan komen. De eerste test waren ze niet eens bij. Dus,
nee.
Ze kwamen van ver. Ja, knap. Ik vond Colin Pinto nog wel een topper ook. Heeft natuurlijk ook gewoon goed gedaan.
Ja.
Maar dat team is gewoon aan het bouwen. Terecht.
En de flop Ferrari.
Ja, om eerlijk te zijn, tijdens de sprintkwalificatie had ik al het idee van oké, McLaren die heeft echt een goede auto. Die kan natuurlijk altijd verrassen in Miami. Maar Ferrari zat er ook gewoon goed bij. Die leek ook mee te kunnen dingen naar pole position. Maar ook in de uiteindelijke kwalificatie en ook zeker in de race kwam het gewoon niet lekker uit de verf. Ik bedoel, Leclerc die maakte cruciale fouten en Hamilton die vond ik een beetje onzichtbaar eigenlijk.
Ja, Hamilton had natuurlijk wel een akkefietje met Colin Pinto, hè, waardoor hij natuurlijk wat schade had in de openingsfase.
Dat is zo.
Ja, dat schijnt toch wel wat performance weg te hebben genomen.
Ja.
Dus die auto moest eigenlijk gewoon naar de finish rijden, wat Vasseur dan ook zei. Maar ja, ze hebben het wel het niet gemaximaliseerd. Uiteraard natuurlijk zeker met die spin niet in de laatste ronde. Maar ze zitten er dichtbij. Dus als je een perfecte prestatie had geleverd, had je dan misschien meegedaan. Sowieso voor het podium, maar misschien wel helemaal bij de eerste twee erbij gezeten.
Dat denk ik ook. Ja, zelf denk ik qua flop. Ja, dat was gewoon vrijdag. Aston Martin, langzamer dan een Formule 2. Jongens.
Maar die was niet ver natuurlijk.
Die was niet ver.
Nee. Want de ronde was afgepakt. Want ik moet zeggen, eigenlijk gingen ze in de wedstrijd niet zo slecht. De tijden waren helemaal niet. Hè? Want kijk, dat zei iedereen, maar hij reed 1.41 omdat de andere tijd was afgepakt. Ja, en het ging allemaal niet. Maar hij reed uiteindelijk de volgende dag 1.31 in de kwalificatie.
Klopt, ja, precies.
Dus die auto, maar ze hebben ook stappen gemaakt. Ondanks dat,
vooral de trillingen zijn er nu. Daar hebben ze vooral de focus op gelegd. Hè?
Ja. Ja, dan mis je natuurlijk de ontwikkeling in de performance.
Ja.
Maar er werd wel gewoon geraced met Cadillac volgens mij. Dus Cadillac is natuurlijk ook niet een team wat het mega goed doet. Dat mag je ook niet verwachten, denk ik.
Nee. Maar ik had wel verwacht dat ze wat meer naar voren zouden staan, Aston Martin. Maar misschien was dat ijdele hoop.
Ja, ze komen ook wel van heel ver.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar ik zie wel dat ze er langzaam bij komen. En ook Cadillac eigenlijk. Die zitten er ook niet meer zo ver vanaf. Als je ook na een rondje of 10 die wedstrijd keek, dan kon je op dat lange rechtstuk bijna het hele veld nog zien. Ja, dat was in Australië nog niet helemaal.
Nee, dat klopt.
Ja. Ging het hele veld niet eens van start.
Nee.
Trouwens, dat is nog steeds niet gebeurd volgens mij met al deze wedstrijden.
Hey, en dan even kijken naar de upgrades. We hebben natuurlijk 5 weken stil gelegen qua racen, maar de teams hebben natuurlijk niet stil gestaan in de fabrieken. Dus welke teams hebben jullie het meest verrast qua stappen die ze naar voren hebben gezet?
Ja, ik denk zelf McLaren. Ik bedoel, ik zei al, die zijn natuurlijk wel van oudsher heel goed in Miami. Maar zeker tijdens de kwalificatie en eigenlijk ook in de race. Norris en Piastri deden niet per se meer onder voor Mercedes, vond ik.
Nee, die hadden kunnen winnen.
Ja, sprintrace natuurlijk gewonnen.
Dat ook. En ze hadden ook de main race kunnen winnen. Maar eigenlijk denk ik dat het hele veld is dichter bij elkaar gekomen. Ja. Dan kan je alleen zeggen dat de RB die was eigenlijk best wel slecht.
Dus, die viel tegen. Hè?
Dus de rest is eigenlijk gewoon dichter bij laten we de Mercedes zeggen als topteam dan.
Ja. Ja.
En dat was wel leuk, want je zag toch dat ik vond de eerste paar wedstrijden de gaten zo groot. En nu zie je toch dat het langzaam in elkaar groeit.
Wel snel.
Ja, had ik niet verwacht.
Nee, ik had niet verwacht.
Of heeft dat met die 5 weken te maken misschien?
Ja, of met deze baan. Dat heb ik heel veel.
Ja, we moeten het nog een beetje afwachten naar andere circuits. Maar ik verwacht niet meer dat het gat groter gaat worden. Maar het heeft zeker met die 5 weken te maken. Want je kan echt puur de focus leggen met het hele team op. Bedenken, wat gaan we doen? Wat gaan we brengen? En wanneer? Waar je anders natuurlijk ook nog de hectiek van die wedstrijden hebt. En iedereen die heen en weer reist en energie wegneemt.
Ja.
Je bent naar Bahrein, naar Jeddah en weer door. En nu heeft iedereen toch even gewoon thuis gezeten. Goed na kunnen denken.
Ja, en kunnen afkijken bij elkaar, denk ik. Als je kijkt naar de vleugel van Red Bull bijvoorbeeld.
Die Macarena, ik vond hem wel weer mooi.
Ja, fantastisch.
Absoluut.
Maar ze zeggen wel dat ze misschien al eerder ermee bezig waren. Maar ik weet niet of dat helemaal...
Ik las het ook. Ik dacht, Maar Max gaf ook aan, die Red Bull die past nu weer veel beter bij zijn rijstijl. Nou, dat zag je ook. Je zag hem even weer glimlachen. Een paar mooie dingen heeft hij kunnen laten zien. Natuurlijk die auto op de eerste startrij kunnen zetten tijdens de kwalificatie.
Ja.
Ik had ook niet verwacht dat zij alweer zo'n grote stap zouden kunnen maken.
Nee, maar het lijkt ook wel weer een beetje op het Red Bull van leer. Als je ook de vergelijking trekt met Hadjar. Die geeft in de sprintkwalificatie geeft hij een seconde toe op Max. En in de race komt hij er ook niet lekker uit. Ik bedoel, dan crasht hij door volgens mij gewoon een domme fout.
Een stuurfoutje volgens
ja,
mij.
Ja, ik vind dit, het ziet er heel dom uit. Maar je moet niet vergeten. Kijk, normaal stuur je in, heb je een klein beetje onderstuur. En daar hou je rekening mee. Dus je stuurt hierin en dan glijdt hij nog een beetje. En dan glij je precies om die muur heen.
Mm-hmm.
En hij had de hele tijd in verkeer gezeten. Hij was net een auto voorbij. Dus hij doet hetzelfde. Stuurt in, maar had geen onderstuur. Dus in één keer hoekt die auto veel beter.
Raakte die niet links?
Hij raakte de binnenkant van de links de muur met insturen. Ja, dat is eigenlijk de binnenkant raken. Is eigenlijk heel dom, zou je zeggen. Maar ja, neem Monaco als voorbeeld. Tweede chicane zwembad. Raak ook zoveel rijders vaak de muur met het insturen. En dan ga je vervolgens, heeft Max ook één of twee keer gehad. En dan ga je vervolgens de curbs dan over en lig je in de vangrail.
Nick.
Dus het is moeilijk. Het ziet er heel lullig uit. Je voelt jezelf ook verschrikkelijk. Maar
hij was woest, hè?
Ja. Die emotie was wel heel mooi met die vuistjes op...
Dat dure stuurtje.
Ja. Die auto had al schade, maar nu nog meer.
Nog een paar deukjes in.
Maar vooral wat je aangeeft, het is wel weer een patroon. Het is nog vroeg na één race, maar wel weer gelijk... Hey, Max heeft het weer naar zijn zin in de auto. En zijn teamgenoot die moet weer een seconde toegeven.
Ja, maar dat is inderdaad zo. Max begint zich goed te voelen. En dan... Ja, natuurlijk de focus ligt ook wel op wat hij zegt en wat hij wil en wat hij nodig heeft. En de tweede rijder die gaat gewoon weer de mist in dan. En dat ik verwacht niet dat anders gaat zijn meer de rest van het jaar. Het gat is...
Zo? Nee?
Ja, nee. Ik denk dat dat jaar af en toe nog best wel erbij kan staan.
Mm-hmm.
Maar het is echt weer Max zijn tijd aan het worden nu. Dat heeft hij al eerder laten zien. En als het niet liep, dan hebben we ook al vaker gezien dat een keer een Perez ervoor stond. Ja, dan moet je wel heel ver terugzoeken. Nee, maar Dat gebeurde ook nog wel eens een hele enkele keer. Of dat Perez erbij zat.
Ja.
Dat hij mee kon doen.
Ja.
Dus het is echt weer een beetje Max kant op aan het komen.
Ik ben benieuwd wat dat allemaal gaat brengen de komende races. En dan nog even kort jongens. Het reglement wat is aangepast. Ja, we hadden het net al een klein beetje over. Het is nog lastig hè, om te zeggen of dit nou echt veel impact heeft gehad. Want je hebt natuurlijk te maken en die upgrades van de teams. En de karakteristieken van het circuit. We moeten echt nog een paar races aankijken, denk ik, hè?
Ja, ik keek vrijdag de vrije training, mocht ik verslag van doen. En toen dacht ik eigenlijk, het is wat beter. Want je hebt natuurlijk dat lange rechte stuk naar bocht 14 is het, geloof ik. Daar was dat laatste stukje waar de superclip in kwam. Dat was eigenlijk vrij kort.
Ja.
Oké, dat ziet er al beter uit.
Mm-hmm.
Maar ja, uiteindelijk, kwalificatie moeten ze nog steeds in sommige bochten waar je harder kan, moeten ze langzamer rijden om de energie te sparen. Dus dat is niet goed.
Nee.
En in de wedstrijd gaat het inhalen uiteindelijk ook alleen maar om... waar laat ik op en waar gebruik ik het. Dus het gaat niet om... ik kan later remmen dan jij.
Nee. Dus dat is,
het spektakel zat hem erin dat rijders dan wel... Hè, en daar was Max natuurlijk het grootste voorbeeld van... maar anderen deden het ook. Dan word je ingehaald. En dan meteen weer terugcounteren. Dan meteen hem er weer tussen gooien. Dus dat zorgt wel voor actie.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet een normale manier van inhalen.
Nee.
Nee, ja, dan vind ik het ook inderdaad aan de ene kant nog steeds kunstmatig. Ook al is het misschien spectaculair om te zien. Ik vond wel dat viel me op, dat Vasseur die zei op een gegeven moment... DRS, dat was toch ook kunstmatig? Dat was misschien nog wel kunstmatiger. Maar heb jij dan het idee dat meer een soort race-DNA had?
Nee, ik vond DRS eigenlijk ook niks. Alleen de auto's waren zo ingewikkeld om mee in te halen. Dus om de show beter. Dus dat was ook om de show beter te maken.
Ja.
Dus misschien moeten we hier wat meer aan gaan wennen. Maar dit is wel. Met DRS moest je nog steeds wel. De DRS op een gegeven moment hadden ze goed afgesteld. Dat je net langs iemand kon komen. Of naast iemand. En niet eromheen rijden. En nu kan je echt om iemand heen rijden soms. En dat is te veel. Dus daar moeten ze toch nog.
Een beetje tweaken.
Ja. Maar je krijgt gewoon circuits waar het niet te doen is. Waar het gewoon niet werkt. Waar het verschil te groot is. En dan heb je echt yo-yo racing, waar het alleen maar heen en weer gaat.
Ja.
Maar wat dat betreft leende Miami zich wel goed voor deze stijl van racen, wil je zeggen?
Dit is een beter circuit ervoor. En straks Monaco heb je er helemaal geen last van, bijvoorbeeld.
Nee, Canada verwacht ik ook niet heel veel.
Ja,
je hebt wel het langste.
Ja, dat is moeilijk, want er zijn veel snelle stukken. Ja, dat wordt problematischer dan wat we nu
hebben. Dan Miami, oké. Okay. Ja.
Maar wat eigenlijk wel grappig is, is als je erover na gaat denken, dus je moet je hele mindset veranderen voor dit racen. Maar je wil eigenlijk helemaal niet om iemand heen rijden. Wat je wil doen is eigenlijk net naast iemand komen. Dus wat je eigenlijk moet doen, en dat deed Gasly heel goed, ik heb dat gezien in Australië,
ja.
dat je iemand gaat inhalen, want die andere is leeg, die heeft geen batterij meer. En jij wel. En dat je dan op een gegeven moment ook de batterij zeg maar uitschakelt, zodat je er niet omheen rijdt. Maar er net naast komt. Dan moet je nog steeds uitremmen en een mooie actie doen. Ja. Mm-hmm. Maar vervolgens heb je nog steeds ook batterij om niet
weg te kunnen rijden. Ja, ja. Precies.
Om niet dat je meteen weer ingehaald wordt. Dus dat is denk ik waar die coureurs straks steeds beter in worden. En dan krijg je toch wel weer iets meer het oude wedstrijd. Ja.
En iets minder dat yo-yo effect van nou, ik hou jou in, maar een paar seconden later kan ik je weer uitzwaaien omdat je mij weer passeert.
Ja, en precies. Dat is eigenlijk, ja, dat daar heb ik gewoon hekel aan. Want dat ziet er wel, ja, het is voor de show misschien wel leuk, maar dat is... Ja, dat heeft niks met autoracen te maken.
Nee. Nee. En dan gaan we nu naar een opvallend bericht van Formule1.nl. FIA-president Ben Sulayem heeft gezegd... de V8 keer terug, jongens, in 2031. Het liefst nog een jaartje eerder, 2030. Jongens, ja. Wat is dit voor nieuws?
Ik vond een beetje een bijzondere uitspraak. Ook een beetje terloops dat hij dat gerucht eigenlijk de wereld in hielp. Of hij heeft het bevestigd. Ja, het voelt een beetje als zieltjes winnen, om heel eerlijk te zijn. Ook omdat ik verwacht niet dat, zeker niet in 2030, met alle nieuwe fabrikanten die nu in de Formule 1 zijn gelokt met deze nieuwe batterijen. Ik vraag me af wat zij te winnen hebben met een V8 motor.
Het zou wel leuk zijn, jongens.
Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Ik ben groot voorstander.
Het zou leuk zijn. Het moet.
Het moet.
Ik wil die V8 terug.
Ja.
Ja, waarom niet? Ja. Het, je moet oppassen dat je... Het is wel Formule 1. Het is niet Formule 1. En Formule 1 is heel anders. Hè, want mensen, de Max maakte ook zelf de vergelijkingen. Maar het zijn twee compleet andere raceklassen. Mag een Formule 1 niet gewoon een dikke V8 hebben en geluid maken? En dat mensen echt voor de show... Dat is ook show. Dan sta je ook met kippenvel als ze langs rijden.
Oh,
in plaats
vroeger,
van
heerlijk, ja.
Dus nee, en daarbij, ze moeten ook... dit concept moet wel gaan werken. Ze moeten nog oppassen dat een Formule E-auto op Monaco straks... in de kwalificatie met het volle vermogen...
sneller is.
Niet per ongeluk sneller is, ja. En dat is alleen kwalificatie. Want Formule E kan nooit sneller zijn op een raceafstand dan een Formule 1. Even safety cars en alles eruit gegooid. Dus ik denk dat Formule 1 nog steeds wel een tik sneller is. Maar pas maar op.
Ja, maar goed, V8 terug zou mooi zijn. En dan met synthetische brandstoffen...
Ja,
gooi het op die tour.
Ja.
Is ook goed. Het is toch, ja, je moet het op de een of andere manier verkopen. Maar verkoop het maar, want die V8 is mooi.
Het zou mooi zijn, jongens. Nou, we gaan het zien. En dan wil ik ook nog even stilstaan bij het overlijden van Alex Zanardi, jongens. 1 mei, dezelfde sterfdag als Senna.
Ja.
We waren van het appen van het weekend van... Hey, hij is overleden en jij zei ja, ik race nog tegen hem. Dus ik dacht, nou, laten we even stilstaan bij deze race-legende.
Ja.
Een prachtige kerel, hè, wat hij allemaal heeft neergezet. Zo. Ongelooflijk. En vooral heeft meegemaakt. Is natuurlijk wel een voorbeeld van... jongens, als je even een keer je dag niet hebt.
Ja, niet normaal. Nou ja, natuurlijk mega carrière. Ja. Kwam als megatalent in de Formule 1. Met Lotus. Ja, eerste deel van zijn carrière, Formule 1, liep niet zo lekker. Toen,
nee, hè? Was het niet echt...
ook geen goede auto.
Nee, die Lotus op Eau Rouge, 93, die klapper.
Crash, ja. Ja, ik had het er nog over met Albert Kalf, want die is echt zijn beste vriend, Johnny Herbert. Die was de teamgenoot van Zanardi.
Oh ja, dat was toen die tijd, ja.
Die werkte toen voor Eurosport, dus die waren dag en nacht met z'n drieën onderweg, ook met Zanardi. Dus ja, Albert kent de familie ook goed, zijn vrouw goed en zo. Dus die was erbij. Toen die crashte, werd op een gegeven moment... Ja, hij is natuurlijk naar een medical center gegaan. Toen is hij meteen naar zijn hotel gereden. En toen heeft hij hem geïnterviewd op zijn bed. Maar toen zat hij nog met een zonnebril op. Want hij kon het licht nog niet aan. Hij was al vrij snel fit. Hij kon toen even een paar races niet meer rijden. Hij heeft het seizoen niet meer af kunnen maken. Pedro Lamy is toen...
Pedro Lamy was het, ja.
Maar toen mocht hij wel weer rijden het jaar daarna. Ah, dat liep gewoon niet. En toen kreeg je de kans om bij Chip Ganassi in Amerika te gaan racen.
Ja, bij een goed team. Jimmy Vesser werd kampioen in 96. Hij stapte toen in.
Ja. En, had hij al kampioen kunnen/moeten worden?
Ja, de tweede helft van het jaar werd hij beter, beter en beter. Nou, we weten allemaal de beroemde inhaalactie op Laguna Seca.
De pass. Ja, de pass. Op de vader van Colton Herta.
Ja, ja, ja. Brian Herta. Brian Herta, ja. Ja, in de corkscrew corner. Ja, was prachtig.
Ja. Ja, en toen won hij kampioen. En toen kwam
twee keer op rij, hè? 97, 98 werd hij kampioen met Ginassi. Ja. De beroemde rode Target auto. En de mensen van onze leeftijd ook wel gekeken hebben toen op Eurosport. Ja, en toen inderdaad kon hij weer terug naar de Formule 1 met Williams.
Ja, Williams Roy
was,
Williams.
Roy Williams was toen, ja, de jaren ervoor ook heel machtig. Met heel en Villeneuve. Was toen nog ietsje aan het afzakken. Ja. Maar nog steeds een goede auto. Nog steeds goed genoeg voor het podium. Maar dat ging niet helemaal lekker, hè?
Nee, toen konden ze gewoon net niet meer meekomen. En het liep ook gewoon niet. Hij had het volgens mij ook minder naar zijn zin dan in Amerika. Dus uiteindelijk maar weer teruggegaan naar Amerika. En,
wat zou ik zeggen, van toen hij was echt een beetje zo'n echte old school racer. Hè? Echt zo'n jaren 70, jaren 80. Dat had veel beter bij hem gepast dan die periode. Want de F1 werd toen al wat, weet je, veel meer met data, met carbon remmen. Het werd al wat anders dan het IndyCar. Dus dat was ook, ja, dat paste ook niet helemaal bij hem. Dus toen inderdaad ging hij terug. Weer naar de IndyCar.
Ja, ja, en dat liep redelijk. Ja, tot die grote crash. Die race had hij kunnen winnen op de Lausitzring.
Ja.
Rijdt de pits uit op koude banden, slaat rechtsaf en wordt natuurlijk geteaboond. En nou, ongelooflijk. Hij had, Allard zei dat nog, hij had glaasje, een normaal glaasje bloed had hij nog meer moeten verliezen. En dan was het sowieso, dan was zijn hart sowieso gestopt.
Wow.
Hij had zoveel bloed verloren.
Ik weet nog wel die medici die bezig waren.
Ja, Dr. Tremble.
Die zeiden van, de dachten dat het brandstof was wat uit die tank liep.
Ongelooflijk.
Dat was gewoon bloed wat uit zijn hart kwam.
Hij heeft meteen zijn benen verbonden, gelukkig. En daardoor heeft hij het net gehaald. Oh. Maar ja, toen die hele recovery van hem. Dit is natuurlijk bizar. Zonder benen. Toen is hij gewoon weer gaan racen. En goed, hè, want ik heb zelf uiteindelijk dan ook best wel veel tegen hem gereden nog. Met GT-auto's.
Ja, vertel. Want hij ging toen rijden in de Touring.
World Touring Car. Ja. Won hij ook wedstrijden. Super knap. Gewoon tegen het hoogste niveau wat je kan bedenken.
Maar hoe? Die auto die werd dus helemaal aangepast. Hè? Dat was dus...
Ja. Ja, hij heeft dus wel protheses, dus die zetten ze gewoon neer. Dus die moesten wel met een bandje denken of zo, dat ze niet alle kanten op gingen. Maar hij kon alles op het stuur doen.
Mm-hmm.
Dus gas geven, remmen, met een grote ring op het stuur. En daar kreeg hij gevoel mee. En hij reed gewoon mee met de wereld op. Hij heeft ook in die GT-races ook. Hij was net zo snel als wie dan ook. En ook Spa 24 uur gereden, Daytona 24 uur gereden. En het mooie is, ja, een van de leukste karakters in de paddock. Altijd lachen.
Ja.
Altijd mooi, gezellig. En een mooie anekdote is, we zitten in de rijdersbriefing. En Roland Bruinsraden, de oud Formule 1 wedstrijdleider, die ook in de Senna film te zien is.
Ja.
Mm-hmm. Beetje chagrijnig, altijd zit hij daar dan die rijders toe te spreken. En Zanardi had altijd een vraag. Dus Zanardi zit achter in de zaal. En die zegt, steekt zijn hand op en die begint zo. En die heeft een vraag. En die de Bruinsraden, die wordt een beetje chagrijnig weer van... ik hoor het niet, sta maar even op. Maar hij had helemaal niet door dat het Zanardi was. Dus die hele zaal ging plat. Maar hij kon goed staan, hoor, met die benen. Maar ja, dus hij helemaal toch moeilijk met zijn krukken. Ging hij staan, lag hij ook zelf helemaal dubbel. Die Zanardi van, oké, ik sta. En dan ging hij zijn vragen weer stellen. Maar ja, hij had altijd humor ook erbij.
Ja, dus, vooral zijn humor. Ik had ook een keer begrepen... Ik weet niet of het nou met Jimmy Vesser was of iemand anders. Maar in ieder geval, die kwam hem opzoeken in het ziekenhuis. Zijn benen waren geamputeerd. En hoe gaat het met je? Ja, ik ben nu lichter dan jij. Dus ik ben nu sneller.
Ja, en zijn prestatie, wat jij zei, waar jij ook veel van wist op de handbike. Is natuurlijk, ze reed Brands Hatch, onder andere met Londen Paralympics. Ja. Zoveel goud gewonnen.
Ja.
Gewoon goud winnen. Dat je gewoon denkt van, oké, wat kan ik nog meer eruit halen? Ik ga
dat
gewoon
inderdaad
handbiken doen en niet gewoon voor de lol, nee. En dan gewoon goud winnen bij de Paralympics. Ja. Wat een bizar verhaal, echt.
En dat niet alleen, want ook, ja, dat race is natuurlijk een beetje voor mijn tijd. Maar als ik voor de website nu de afgelopen dagen de beeldbanken indook, dan zie je hem sowieso altijd met een hele grote glimlach. Maar marathons, een Ironman, natuurlijk die Paralympische medailles. En ja, gewoon een absolute held, denk ik.
Een voorbeeld. Ja, en dan is het natuurlijk heel tragisch dat hij uiteindelijk met de handbike dat ongeluk heeft gehad.
Weer een ongeluk, hoor.
Ja.
Het is...
Ja, in de laatste jaren waren natuurlijk tragisch. Ja. Hij is op een vrachtwagen geklapt, een beetje uit de bocht gevlogen.
Ja.
En daarna hebben ze een beetje afzijdig gehouden. Een beetje zoals Schumacher eigenlijk.
Ja.
En ik weet wel, via Allard en een beetje zijn familie. Nou ja, goed, hij kon in ieder geval nog wel een beetje schijnbaar nog wel herkennen. En hij had nog wel wat eraan. Maar ja, het was natuurlijk Hier kon hij, iedere ander was waarschijnlijk was er niet meer geweest. Maar hij was er gewoon nog. Ongelooflijk ook, dit weer. Zo'n sterke vent.
Ja, echt bizar. Maar aan de ene kant, hoeveel pech kan een mens hebben? Hoeveel crashes, hoeveel... En maar door blijven gaan. En op een gegeven moment, ja, is het dan toch gestopt. Wat is een beetje het gevoel wat jullie overhouden aan Zanardi?
Een voorbeeld, denk ik. Echt een voor iedereen in de paddock ook. Als je kijkt naar de reacties. Een inspiratiebron, een absolute doorzetten.
Ja, doorzetten sowieso. Maar voor mij is het gewoon een held. Weet je, ik keek ook gewoon naar hem en ik was gewoon ook... Ik ben nooit echt fan van een coureur, omdat je zelf ook raced en zo. Maar ik was ook echt wel, toch stiekem wel fan van hem. Zeker in die IndyCar tijd.
Ja.
Ik vond gewoon geweldig. Maar altijd aardig, altijd... Ja, mij kende die helemaal niet goed. Want ik ben ook maar één van die rijders in zo'n GT-veld. Maar altijd aardig, altijd even als je je tegenkomt gedag zeggen. En dat heb je met heel veel mensen niet. Zeker mensen van zijn kaliber niet. Dus dat is dat springt er echt bovenuit.
Nou, mooi. Nou, waarschijnlijk is hij... Als er ergens iets is, is hij daar lekker donuts aan het draaien. Want dat was altijd een van zijn handelsmerken.
Hij is eigenlijk de uitvinder van de donuts. Ja. Toch wel een soort van in Amerika. Hij ging dat iedere wedstrijd doen als hij won. En ja, dat is nu heel normaal.
Ja, schitterend. Nou, een mooie icoon wat helaas heen gegaan is. Nou, we ronden hem af, jongens. Dank voor jullie komst. Volgende week zijn we naar uiteraard weer. En dan blikken we vooruit op de 24 uur van de Nürburgring. Nou, we hebben er heel veel zin in. Jullie?
Absoluut.
Ja, zeker.
Helemaal goed. Nou, jongens, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Nou, wil je geen aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk jou in jouw favoriete podcast-app. Volg ons ook zeker op YouTube. En het laatste nieuws van Formule 1 volg je op formule1.nl. Hoi, hoi.